Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Heesen en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanavond is mijn gast het kunstenaarsduo Foundland, bestaande uit Ralia Elsrakpi en Lauren Alexander. Zij waren genomineerd voor de Prix de Rome, maar grepen helaas naast die prijs. Wat ons betreft zeer onterecht, maar daar gaan we het zo over hebben. Ik praat komend uur met Ralia. Zij is geboren in Damascus, maar kwam hier zo'n 12 jaar geleden naartoe, naar Nederland dus. Inmiddels woont ze in Cairo, hè? En af en toe ook nog in Nederland vanwege tentoonstellingen en werk. Gelukkig, ja. Daarom ben je hier ook. Wil je nou tijdens het luisteren wat werk van Foundland zien? Ga dan naar mrmotley.nl.
Amsterdam FM.
Ja, Ralia, welkom. De helft van het kunstenaarsduo, zei ik al. De andere helft zit hier ook. Lauren, die zit op de eerste rang. We hebben afgesproken dat jij het woord doet.
Het woord gaat voeren, ja.
In het Nederlands ook, want dat kun je goed.
Ja, ik ga mijn best proberen. Ja. Het is altijd een... ik vind Nederlands eigenlijk wel een mooie taal. Maar blijft Engels eigenlijk wel makkelijker.
Oké.
Okay. Maar ik ga wel toch mijn best doen.
Ja, dat doe je voor mij, hè? Want mijn Engels is niet zo heel goed.
Dus, ja, dus ik ga jou gewoon helpen
alvast, vanavond. Even een makkelijke vraag om mee te beginnen. Syrië, hoe ziet dat er over 2 jaar uit?
Moeilijk vraag. Nog heel moeilijk, denk ik.
Maar wat hebben we dan? Hebben we dan nog steeds een strijdtoneel zoals nu?
Ja, dat kan ik eigenlijk wel moeilijk iets over zeggen. Omdat iedere week verandert iets. Dus ik kan niet echt iets zinnig zeggen. Maar ik denk, het is wel de vraag altijd die wij Syriërs ons altijd vragen. Van wanneer denken we dat we hierheen gaan? Dat we weer terug kunnen gaan?
Ja.
En ik denk voor mij niet voor nog 5 of 7 jaar, denk ik.
Oké, dus dat gaat echt nog lang duren.
Ja.
En dat zou je heel graag willen. Je zou meteen teruggaan zodra het komt.
Ja, natuurlijk.
Wat mis je nu?
Het blijft gewoon het land waar ik geboren ben. Ik heb wel gewoon heel veel mooie herinneringen en vertalen. Ik heb nog familieleden die daar wonen, dus ik zou ze gewoon ook vrienden. Dus dus blijft gewoon een hele bijzondere plek.
Ja. Ja. Inmiddels vertelde je ze net al voor de uitzending, je hebt ook de Nederlandse nationaliteit nu. Dus je hebt beide nationaliteiten.
Ja.
We gaan het even hebben over die Prix de Rome. Want dat is natuurlijk de meest recente ontwikkeling wat jullie werk betreft.
Ja.
Die is nog te zien, die tentoonstelling die jullie daar maakten in de Appel dus, tot 17 januari. Jullie hebben helaas niet gewonnen. Is dat een teleurstelling?
Nou, natuurlijk is het een teleurstelling. Je doet mee en je hoopt dat je gaat winnen. Ja. Maar ik vind het, voor ons was het heel belangrijk dat wij meededen. Het was echt een honor om gewoon bij de finalisten te zijn. En ook de mogelijkheden te krijgen om iets nieuws neer te zetten in de Appel. En samen met de andere kunstenaars. Dus gewoon, voor ons is het al...
Meedoen is belangrijker dan winnen, zeg je dat?
Ja.
Maar jullie balen wel, toch, denk ik?
Ja, natuurlijk. Je hebt gewoon altijd de droom om naar Rome te gaan, natuurlijk. Het is wel gewoon heel leuk, gewoon een prijs. En ook het geld, natuurlijk, omdat dat maakt het mogelijk dat jij...
40.000 euro?
Ja, dat je gewoon nog toekomstige werk gaat maken. Het is gewoon, maakt het gewoon makkelijker voor jou. Maar het is gewoon voor alle andere kunstenaars ook gegund. Dus
dat zie je
moet
je
één winnaar zijn.
En heeft het iets opgeleverd? Ook alleen de aandacht al en het exposeren in de Appel daar?
Ja, natuurlijk. Voor ons is altijd gewoon een winst als wij een nieuw werk kunnen neerzetten. Dus dat is sowieso voor ons een winst. Ik vind het ook de plek Amsterdam en de Appel is gewoon ook heel bijzonder.
Waarom?
Het is misschien ook... Ja, misschien ook een goed publiek. Het is een goed instituut.
En wat is dan een goed publiek?
Dat is gewoon een goede vraag. Het is gewoon een goed geïnformeerd publiek. Misschien meer kritisch. En daar heb je ook gewoon een kans om in aanraking te komen. En ook gewoon meer over je werk te horen. En te zien hoe jij eigenlijk met ander publiek omgaat. Dus het was gewoon echt een bijzondere ervaring.
Dus toch blij, in ieder geval dankbaar voor de nominatie. En,
natuurlijk.
Maar natuurlijk balen dat je net niet net niet wint.
Ja.
Zoals ik al zei, onterecht wat ons betreft. Want daar was te zien Failed Futures en Extended Borders. Misschien kun je zelf het beste even kort schetsen wat daar te zien was in die zaal.
Nou, het is gewoon een nieuwe installatie. Er zijn gewoon 3 delen. Eentje is een animatiefilm. En 2, eigenlijk 3D-installatie. Eentje met 3D-geprint objecten. En eentje met, die heet Extended Border, met 2000 pingpongballen die ook eigenlijk gedrukt zijn. En ook een vloer.
Ja.
Die ook heel bijzonder is, of heel belangrijk is in dit verhaal.
Want misschien nog even een beetje aanvullen. Je komt eigenlijk de kamer in en je ziet een soort van grijze kamer.
Ja.
De vloer is helemaal verdeeld in rasters, helemaal opgedeeld.
Ja, zie je gewoon eigenlijk een grid, een eigenlijk een soort kaartengrid. Die staat voor het afstand tussen Syrië en Cairo.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk het plek waar wij proberen in te schetsen of een verhaal over te vertellen. En ook het plek waar mijn vader, eigenlijk de hoofdpersoon in het film, die eigenlijk hij spreekt in het film, is ook, dat is eigenlijk hoe hij eigenlijk, hij is gevlucht uit Damascus tot Cairo. Dus eigenlijk dat is zijn reis en wij proberen eigenlijk door zijn ogen en ook zijn ervaring een beetje een kijk naar de toekomst te geven.
Ja, dat zijn echt scenario's voor Syrië. Eigenlijk
ja.
Kun je, jullie noemen het zelf complottheorieën, geloof ik, hè?
Wij hebben gewoon met hem besproken en toekomstige scenario's over wat gaat eigenlijk in de toekomst gebeuren in Syrië. Maar de hele... de resultaat was eigenlijk een beetje in een soort, gepresenteerd ook in een soort complottheorie.
Ja.
Omdat mijn vader had zijn eigen verhaal en zijn eigen mening over die scenario's. En ook zijn eigen ideeën waarom eigenlijk dingen gebeuren en waarom eigenlijk de hele conflict ontstaat.
Ja, misschien toch even omschrijven wat we zien in het filmpje. Dus we horen eigenlijk een stem. Die is gebaseerd op de interviews die jij met je vader hebt gehad, hè?
Ja.
En hij eigenlijk behandelt hij een paar scenario's. Dus hij zegt, IS zou aan de macht kunnen komen, maar dat zou niet werken, want te veel nationaliteiten, te veel belanghebbenden op één landgebied, geen echte religie, geen gedeelde taal, geen gedeelde cultuur, is gedoemd om te mislukken. Een soort sectarische verdeeldheid van Syrië zou niet kunnen, want het land kan niet als een soort van cake opgesplitst worden in allerlei partjes. En het conflict lost zichzelf op, gaat ook niet gebeuren.
Nee, dus eigenlijk alles wat wij bespreken blijkt gewoon niet haalbaar is of mislukt te zijn. En dat is eigenlijk wat heel interessant is aan de hele verhaal met hem. Omdat het is heel raar dat jij nu kijkt naar de toekomst met het idee dat alles wat nu op tafel ligt eigenlijk gaat mislukken uiteindelijk.
Geen optie is, ja.
Ja, dus het is een beetje...
Maar het leek mij een verdomd goede analyse. Het kwam op mij heel geloofwaardig over. Ik dacht, ja, deze man heeft er verstand van. Is dat stom?
Nee, maar eigenlijk dat is ook het idee van waarom eigenlijk complottheorieën naar voren kwamen. Omdat wij denken dat als mensen een beetje niet kunnen begrijpen wat aan de hand is. Er zijn te veel informatie en alles blijkt een optie te zijn. Dat ze hun manier om te gaan met deze complexe situatie en ook het gevoel dat ze niet kunnen voorstellen wat gaat gebeuren, is dat ze hun eigen verhaal gaan maken.
Ja.
En dat is wat er gebeurt met mijn vader, dat hij probeert een beetje een zin te krijgen. Making sense, hè? Of wat er eigenlijk gebeurt. En hij begint gewoon over dingen van het geschiedenis bij te halen en een beetje proberen alles in orde te zetten. Omdat hij wil gewoon snappen wat aan de hand is.
Ja, het staat ook heel mooi in de film zelf, hè? Dus als je in de mist loopt, als het ware, als de gebeurtenissen niet duidelijk zijn, als je gaten hebt in wat je begrijpt, dan ga je dat zelf invullen. Dan maak je zelf een kloppend verhaal van.
Ja, inderdaad.
Maar Is het dan onzin wat er in dat filmpje getoond wordt? Of, want het klonk zo goed, het klonk zo logisch op mij.
Ja, maar dat is ook een beetje wat we hebben ook geprobeerd neer te zetten. Dat jij een soort reactie ook op de media. Bijvoorbeeld, ja, dat heb ik ook met mijn vader. Dat hij zit gewoon twee nieuwskanalen bijvoorbeeld of een nieuwsberichting te zien. En alle twee zijn tegenovergesteld van elkaar, mm-hmm, als betekenis of voorspellingen. Maar ze zijn zo goed neergezet dat je zou denken, oh ja, dat is de waarheid. Dat is wat gaat gebeuren. En dat maakt het eigenlijk zo complexer. Dat wij soms weten dat we wat we zien, het is niet misschien de waarheid. En er zijn zoveel verschillende waarheden, mm-hmm, dat wij eigenlijk in de war zijn. En daarom gaan we ons eigen verhaal neerzetten. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe wij de keuze ook, we hebben ook de keuze gemaakt om niet mijn vader niet te zetten als een interview, maar wel een filmpje te creëren waar hij lijkt of hij ook zijn verhaal als een theorie neerzet. Ja. Niet als een interview, persoonlijk interview.
Mm-hmm. Dat werkt dus, want blijkbaar was het voor mij heel overtuigend, voordat ik in ieder geval de teksten las die bij de tentoonstelling horen. Hoe ondervang je zoiets? Hoe zorg je ervoor dat je een echte waarheid... denken jullie dat er een echte waarheid is over Syrië? Of zijn er alleen maar heel veel gefragmenteerde waarheidjes?
Dat vind ik heel moeilijk. Het is niet, er is geen één waarheid. Nee. Dat weet je niet. En dat is het probleem, denk ik. Dat het, wat voor ons heel belangrijk is, dat wij een soort... wat we doen, is dat we altijd naar de geschiedenis kijken. Mm-hmm. Omdat daar zijn gewoon voor ons veel informatie en veel lessen te leren. En dat hebben we ook hier geprobeerd met de interviews met mijn vader. We hebben gekeken naar Syrië in 100 jaar. Dus wij zijn terug naar 1916. Om te kijken van, waarom eigenlijk hebben we deze grenzen? Waarom zijn mensen zo... waarom is Syrië eigenlijk sectarisch nu verdeeld? Het is niet echt een verhaal van 5 jaar, het is een verhaal van 100 jaar.
Yeah.
En dan trek je gewoon bepaalde links naar de verleden. Dan kun je gewoon ook misschien beter snappen of misschien beter de toekomst... voorspellen.
En met al die research die jullie hebben gedaan en al het kijken in dat verleden, wat voor mij is het helemaal out in the open. Ik heb geen idee, maar wat voorspellen jullie daarmee? Leer je daar lessen uit?
Ja, natuurlijk. Dat de lessen zijn dat wij niet dezelfde fouten moeten weer gaan doen. Mm-hmm. Dus ik denk nu... als je gewoon kijkt naar de Europese politiek en hoe eigenlijk zij omgaan met met ISIS. Mm. Ik denk dat het een beetje te emotioneel is. En ik denk dat mensen of de politiek moet eigenlijk meer verantwoordelijkheid nemen. In de zin van, laten we gewoon kijken hoe zoiets eigenlijk is, hoe ontstond zoiets. Yeah. En hoe kunnen we het eigenlijk echt oplossen en niet... escaleren.
We moeten er zakelijker naar kijken en meer doelgericht het aanpakken, zeg jij.
Ja, vind ik wel.
Okay.
Dus meer eigenlijk verantwoordelijkheid nemen en niet alleen maar de schuld geven aan anderen de hele tijd. Mm-hmm. En ik vind dat eigenlijk misschien meer transparantie moet komen of meer openheid over eigenlijk de betrokkenheid van Europa in de steun van ISIS bijvoorbeeld. Of ook individuen, ik weet het niet. Maar er zijn wel misschien heel veel belangrijker vragen die eigenlijk mensen moeten zich afvragen dan alleen maar zeggen van, we gaan eigenlijk Syrië bombarderen of we gaan meedoen.
Het gevoel wat ik heel erg kreeg in de installatie was dat het eigenlijk een soort loterij is daar. Hè? De pingpongballen die verwijzen geloof ik onder meer ergens anders naar, namelijk naar een soort van protestactie, hè? Geweldloos protest in het begin van de opstand tegen Assad. Waarin eigenlijk pingpongballen de straat over werden gegooid. S'nachts met boodschappen erop.
Ja, het was wel verboden om alles wat met protestmaterialen... het was verboden om het te kopen. Dus je kunt gewoon geen witte doek kopen of verf of papier. Dus eigenlijk activisten gingen creatief met alles wat eigenlijk een politieke notatie of een verhaal kan dragen.
Ja. En dat element wilden jullie er ook in stoppen? In deze installatie?
Bedoel je de pingpongbal?
Ja,
wij vonden het eigenlijk wel een symbolisch metafoor voor wat eigenlijk op dat moment was. En was ook metaforisch dat jij op dat moment, toen mensen gingen die pingpongballen vinden in Syrië, het was ook een beetje een soort, soort een hoop. Of dat je denkt, oh, wat creatief, wat leuk, dat toch eigenlijk zoiets kon in Syrië. En nu stond eigenlijk voor die hoop die wij zien in die mensen die eigenlijk nu gevlucht zijn en naar hier komen. Dus het is ook een beetje dubbel.
Ja.
Dus die verhalen die nu op de pingpongbollen zijn, zijn codes van locaties van vluchtelingen. Die de zee eigenlijk tussen Turkije en Griekenland oversteken.
Ja.
Maar ook midden in de weg tussen Duitsland en Hongarije, bijvoorbeeld, in een bos. Dus eigenlijk nu staat voor een individu.
Ja, dus we hebben de film, we hebben de bak met pingpongballen en we hebben eigenlijk de kleine reepjes land die door alle partijen bezet zijn. Hè?
Ja.
Het gevoel wat mij heel erg bekroopt toen ik daar rondliep is dit is een soort van versnipperd land. En het is ook een soort van loterij wie hier de macht gaat krijgen en wat eruit gaat komen. Is dat het gevoel wat er ook in zit? Wat jullie erin hebben willen leggen, laat ik het zo zeggen?
Het is ook een beetje de 3D geprint landjes zijn eigenlijk ook gebaseerd op nieuws beelden die kaarten die je altijd in de krant ziet. En ik vond het altijd wel echt heel fascinerend hoe je eigenlijk jouw land iedere keer ziet en die blijft of de makers van zo'n kaart. Ze hebben de kaart gemaakt met het doel dat het echt super objectief is. Hè? Mm. Dat is hoe eigenlijk nu zit. Precies, dat is de grens tussen de regime en ISIS. Of tussen de regime en de rebellen. Maar ja, hoe kun je eigenlijk zoiets in elkaar zetten? Het is gewoon juist heel echt objectief. Omdat als je naar kranten in Rusland kijkt, dan zie je gewoon echt een hele andere soort grenstrekking. Dus het blijft eigenlijk, kaarten blijven eigenlijk wel echt heel subjectief. En dus eigenlijk het was ook een beetje een soort, kritiek op zo'n soort beelden eigenlijk.
Ja. Ja. Een soort van valse zekerheid,
dus ook een beetje, het hoort ook bij die complottheorie. Het hoort ook bij het beeld van wat waar is. En als het zo uitziet, dan is het waar. Als niet, dan is het minder waar. Maar het heeft eigenlijk niks met wat waar is en wat niet waar.
Over die verschillende versies gesproken. Je hebt jouw vader als basis genomen voor het filmpje.
Ja.
Hij krijgt natuurlijk vanuit Cairo van allerlei dingen te zien. Hoe krijgen wij dingen te zien hier in Nederland? Hoe is onze pers?
Dat is eigenlijk waarom wij op een gegeven moment hebben gekozen om naar de Midden-Oosten te gaan. Onze eerste werk als Foundland was eigenlijk over deze positie. Dat je eigenlijk dingen meemaakt vanuit het Westen.
Mm-hmm.
Eigenlijk van achter het scherm.
Wat gaat er mis hier?
Het is niet mis, maar het is gewoon heel echt. Jouw perspectief is heel anders. Je bent toch hier. Het is heel anders. Het is, voor mij ook als Syriër was het anders. Ik ga gewoon verder met mijn eigen leven.
Mm.
Het is de dag gaat door, weet je. Maar toch word ik een keer gebeld of ga ik gewoon dingen op sociale media achtervolgen. Maar toch, het is heel anders als je dichtbij bent. En hebben wij echt ervaren. Als je daar bent, dan zie je gewoon een hele ander perspectief.
En zit hem dat in de afstand of in de omstandigheden? Dat je hier, want hier kun je natuurlijk ervoor afsluiten als je er niet mee bezig wil zijn.
Ja.
Daar misschien minder, in Cairo, vlakbij. Of zit het hem echt in de manier waarop onze media berichten over wat daar gebeurt?
Ik vond het wel een beetje raar dat opeens het ging over revolutie. En ineens hebben de kranten besloten dat het eigenlijk over een oorlog gaat. Dus ik weet niet hoe jij eigenlijk deze... Voor mij was het eigenlijk onduidelijk hoe eigenlijk de stap is gegaan. Het is ineens anders. Het is ineens... Het is in één keer van de voorpagina tot pagina 3. Weet je, begin je gewoon op een gegeven moment te ontdekken dat er zijn gewoon bepaalde strategieën hoe je eigenlijk ook nieuws consumeert. En dat maakt dingen anders.
En wat maakt dan dat je zegt, ik vind de strategie die hier wordt toegepast niet prettig en ik wil daar dichterbij zijn?
Misschien omdat wij... Kijk, ik denk ook dat taal heeft ook gewoon meegewerkt. Ik kon bijvoorbeeld, ja, ik werkte met Lauren en Lauren kan gewoon bijvoorbeeld geen Arabisch verstaan. Dus ik was, ik had gewoon toe tot een meer, ja, hoe noem je dat, access tot informatie die niet makkelijk is voor bijvoorbeeld Nederlandse publiek om het te krijgen. Dus het was ook een beetje te veel... vertaalwerk en ja, eigenlijk je mist gewoon heel veel detail.
Ja.
Toch wel, maar ik zou niet echt zeggen dat het de schuld van de media is, maar toch besef je hoe media eigenlijk oppervlakkig is.
Ja, en dan toch tot slot nog even, wat kun jij aanvullen vanuit jouw kennis van de taal en de media daar, zeg maar, om nu de Nederlandse luisteraar nog een beetje bij te schaven?
Dat er zijn zoveel individuele verhalen die eigenlijk toch het verschil maakten. Mm-hmm. Ik denk hoe eigenlijk bijvoorbeeld in het Syrische verhaal, hoe eigenlijk sociale media werd gebruikt en tot nu toe gebruikt wordt. Het is ongelooflijk. Dus ik kan het gewoon niet vertellen in 2 minuten, maar er zijn zoveel details, er zijn zoveel informatie, er zijn zoveel verhalen. Ja, daar kun je gewoon eigenlijk niet... dat maakt het voor ons wel heel belangrijk dat we verder gaan met deze onderzoek.
Ja, ja. En dat zijn logischwijs dingen waar jij eerder toegang toe hebt dan de doorsnee journalisten die hier aan het werk zijn.
Ja, ik denk dat jij... maar er zijn wel toch mogelijkheden om meer te weten. Maar daar moet je gewoon ook jouw best voor doen.
Ja.
Maar de informatie ligt daar.
De informatie is er, maar je moet het grijpen.
Ja.
Oké. We gaan even luisteren naar muziek, want jij hebt iets meegenomen.
Ja.
Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Ralia Elsrakbi van het kunstduo Foundland. Een van de genomineerden van de Prix de Rome dit jaar met een indrukwekkende installatie over de politieke toekomst van Syrië en hoe fictieve verhalen daarin een rol spelen. Ralia, jij hebt dit fragment opgezocht. Waar hebben we naar geluisterd? Het was een vrolijk deuntje.
Ja, het was heel vrolijk. Dat was een liedje die gemaakt is in 2011 door een groep activisten. Waar de techniek van dubbing wordt gebruikt. Ik weet niet wat in Nederland dubbing is. Is een beetje, hoe noem je dat? Dat je een andere geluid bij de...
Een soort nasynchroniseren, denk ik.
Ja,
dus je legt een ander geluid overheen.
Ja, een andere tekst.
Andere tekst.
En die liedje is wel heel beroemd van een... kinderprogramma, tekenfilm van de jaren 70.
Uit Syrië?
Hij is Japans, hij is manga.
Oh.
Maar hij is wel naar het Arabisch ook vertaald.
Ja.
Dus daar zie je gewoon eigenlijk hoe eigenlijk culturen met elkaar overlappen. Maar eigenlijk het is een soort groep helden die eigenlijk... proberen het aarde te beschermen van een buitenlandse invasie. Dus dat is de originele cartoonfilm. Maar eigenlijk de hele tekst is veranderd naar hoe eigenlijk wij, de volk, gaan vechten tegen het regime. En we gaan met opstand.
Dus
dat is de nieuwe tekst.
Ja.
Maar het is wel heel knap, omdat dat is niet de enige liedje. Er zijn wel heel veel liedjes gemaakt toen. Wij vonden het heel knap hoe zij het met een soort heel professionele productie gingen. Ze hebben tekst geschreven en de muziek opnieuw gespeeld. En wij vonden het heel echt bijzonder. Omdat ga je wel weer met metaforen spelen en met iets wat je herkenning krijgt met jouw kindertijd.
Wat wordt er gezongen? Wat voor tekst zit erin?
Ja, het gaat over opstand.
En maar is het een oproep? Kom in opstand?
Ja.
Weet je de tekst uit je hoofd? Wat
ja, nu niet echt, maar het gaat gewoon van, ja, kom, we gaan samen opnieuw een soort unity, of we gaan
eenheid.
Samen tegen het, regime vechten, we gaan samen ons land bevrijden, eigenlijk zo'n soort oproep.
En hoe is dit verspreid?
Via internet, YouTube.
En er zit een videoclipje bij ook? Of?
Ja. Ja, gewoon met een montage ook van de originele tekenfilm.
De originele manga?
Ja.
Maar dan in protestversie?
Ja.
En inderdaad, waarom is het zo belangrijk? Waarom kies je dit?
Waarom kies ik dat? Om het te laten horen vanavond. Ja, wij vonden het toen... we hebben gewoon een onderzoek gedaan over de verschillende manieren van protest... dat vonden wij heel belangrijk, hoe wij nu eigenlijk verzet en protest zien in de tijd van sociale media en internet. Is het nog heel belangrijk om op straat gewoon te gaan demonstreren? Of kun je gewoon op een hele andere manier eigenlijk jouw verhaal laten horen? En Syrië was heel bijzonder, omdat het was onmogelijk voor mensen om op straat te gaan demonstreren. Het was echt super gevaarlijk, je kunt gewoon zomaar doodgeschoten worden. Dus daar zie je dat eigenlijk internet werd op een hele bijzondere manier gebruikt. Bijvoorbeeld, we hebben een groep vrouwen gevolgd. Zij gingen van iedere keer in een ander huis, in een woonkamer, samen zitten... gewoon met doekjes op de hoofd. Mm. Zij ging met de krant van de dag staan met allerlei leuzen op papieren. En zij gaan zingen, zij gaan dat filmen met een hele gewoon kleine camera en dat op internet verspreiden. Dan merk je dat ze gewoon meer kijkers hebben bereikt dan als zij hebben besloten, oh kom op, we gaan de straat op. Daar krijg je geen kans. Dus hoe kun je gewoon eigenlijk meer aandacht krijgen. Ja, dus internet.
Het zijn nieuwe, slimme manieren om te protesteren.
Ja, en wordt eigenlijk internet als soort nieuwe publieke ruimte. Waar je eigenlijk alles kunt doen.
Jullie hebben een onderzoeksessay geschreven eigenlijk, hè? Simba, the Last Prince of Bad Country.
Ja.
En daar zoeken jullie naar populaire cultuur en hoe die wordt gebruikt, zowel pro-Assad als tegen-Assad.
Ja.
Disney-figuren zien we. We zien plaatjes van een engel die een handje drukt met de duivel. En het hoofd van Assad daarin gefotoshopt.
Ja.
Het klinkt allemaal best wel kinderlijk en infantiel, toch?
Ja, het is wel ook kinderlijk.
Waarom zou je dat nou doen als je propaganda wil maken?
Omdat het werkt.
Ja,
ja. Ja, in Syrië werkt het. Zelfs als mensen dat weten dat het gefotoshopt is... Ja, vonden het fantastisch.
Wat is het voor effect dan? Wat heeft het voor effect?
Die plaatjes zelf. Mm. Het is een beetje een soort bevestiging van wat je eigenlijk denkt. Het is een soort... het is waarom wij eigenlijk ook bepaalde merken dragen. Omdat het een bevestiging van onze stijl. Ik weet het niet. Het is dus altijd beeld wordt gebruikt als soort... ondersteuning van de ideeën die wij eigenlijk in geloven. En dat is ook wat wij hebben gewoon geprobeerd in deze essay. Omdat wij maken ook een soort fictieve interview met een beeld, de beeldmaker. En die mensen die eigenlijk de regime ondersteunen, die geloven echt in wat ze maken. Zij creëren een beeld die bij de mythe... Hoe kun je eigenlijk een mythe visualiseren?
Ja,
dus dat heb je in religie gehad, weet je? Dat je alle de christelijke verhalen eigenlijk wel zie je ook in illustratie. En dat doen ze ook.
Dus stel, het is jouw taak om Assad een soort van positief in het daglicht te zetten.
Ja.
Dan grijp je naar verbeeldingen die al bestaan en daar zet je dan Assad in.
Ja, niet alleen als positief. Als een heilige soms. Dus het is een... jij probeert in beeld te zetten waar de value of de goede die hij eigenlijk wil volgens hun in zijn persoon is. Of yes. De hele regime of de hele...
Maar hoe zit het dan met SpongeBob SquarePants en met Mickey Mouse? Daar wil je toch niet mee geassocieerd worden als een fatsoenlijke leider?
Nee, die werden eigenlijk niet door Assad gebruikt. Die worden juist door de oppositie gebruikt.
Dan ook succesvol? Werkt dat ook?
Ja, werkt het heel goed. Ja, heel goed. We konden eigenlijk niet precies weten waarom. Omdat als we mensen vragen, dan kom je gewoon met heel veel redenen. Mm. Maar we hebben wel onze theorie daarover. Is dat door het gebrek aan een beeld voor een held, heb je gewoon toch een beeld nodig. Mm. Die jouw idealen of jouw... wat je wil of het hoop wil dragen. En dan heb je geen echte beeld voor een leider, een echte leider ergens. Dan ga je beelden gebruiken voor die jij kent of die jij bepaalde nostalgische gevoel bij hebt.
Ja.
En daar hebben gewoon heel veel Syriërs denken, denk ik, met cartoon characters. Ze zijn gewoon echt een gescripte personages. Ze zijn altijd ze zijn duidelijk. Dus de goeie is gewoon... Je weet wie de goeie is en je weet wie niet. Ze zijn altijd jouw vrienden.
Ze zijn leuk.
Ja.
En stel nou dat jij in het PR-team zou zitten van Assad. Zou je dan ook voor deze plaatjes kiezen? Dit de meest succesvolle manier zijn?
Dat weet ik niet. ik zou eigenlijk
had je misschien nog nooit over nagedacht?
Nee. Ik weet het niet. Ik vond soms, het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Ik denk misschien wel. Misschien wel. Kijk, ik vind wel dat het regime gewoon een soort een strategie heeft van... dat je tegen het logische... dus je gaat gewoon... Ik noem het eigenlijk het systeem van het chaos. Weet je? Het is de logica van het chaos. En dat is de manier hoe eigenlijk de regime gaat werken. Dus voor hem maakt het niet uit of je gewoon eigenlijk een symbolisch, Amerikaanse symbolisch beeld gebruikt voor jouw eigen propaganda. Voor hem maakt het niet uit. Hij maakt gewoon zijn eigen verhaal daarover.
Maar wat is dan chaos? Hoe bedoel je chaos?
Chaos, als je gewoon eigenlijk in jouw speech ga je gewoon eigenlijk een tegen anti-westers speech houden, bijvoorbeeld. Maar dan daar ga je gewoon een beeld gebruiken die afkomstig is van super westers metafoor. Dus het is eigenlijk, het is gewoon, het is niet, dat kan niet, maar voor hun kan het wel.
Maar wijst dat op een soort van blinde paniek? Dus we moeten alles aangrijpen om het imago op te poetsen?
Ik denk niet dat het paniek is. Ik denk dat het soort... dat het voor hun maakt het niet uit. Het is precies zoals in dubbing, hoe het met dubbing gaat. Je gebruikt dezelfde beeld, maar de tekst gaat over iets totaal anders. Dus de beeld krijgt een totaal andere verhaal, andere leven.
Ja.
Het is wel een hele mooie quote van Mitchell, dat eigenlijk beelden of images zijn eigenlijk soort characters. Die zijn soort characters op toneel. Hmm. Iedere keer spelen ze een andere rol. Maar de beeld blijft hetzelfde. Maar iedere keer hij is een andere karakter, een andere tijd of een andere verhaal of een andere geschiedenis. En zo gaat het eigenlijk met propagandabeelden. Dus maakt het uit waar het vandaan komt? Of als je een ander verhaal bij vertelt, dan eigenlijk gaat het een ander leven leiden.
Ja, dus als het effect maar gewenst is, dan maakt het niet zoveel uit waar het vandaan komt.
Ja.
Dit gaat over de representatie van de regering daar. Hoe zit het in Nederland? Hebben wij ook zo'n soort propaganda? Dat kun jij als buitenlander, althans, ooit buitenlander, inmiddels Nederlander, maar kun jij beter inschatten?
Ja, natuurlijk. We waren ook gewoon voordat wij met de Arabische Lente en Syrië bezig zijn. We hebben ook gewoon onderzoek over populisme gedaan en over hoe de beeldmateriaal van populisme. En ja, natuurlijk is het aan de gang.
Geef eens een voorbeeld. Hoe is ons bijvoorbeeld ons koningshuis? Maakt dat gebruik van beeldelijke propaganda?
Ik kan echt niet zeggen over koninklijk huis. Ik ben niet echt. Ik zou het niet weten, maar ik weet bijvoorbeeld in het politiek van 5 jaar geleden of meer eigenlijk zelf, 7 jaar geleden, toen Verdonk en Wilders erg actief waren. Mm. Dat juist gewoon heel veel gebruik werd van oude beeldmaterialen. En zelf, ik vind dat zelf Wilders ook zijn taalgebruik is heel echt metaforisch. Als je gewoon iets noemt als tsunami, het is heel metafoor, het is een beeld.
Yeah.
En die heeft niks met Nederlands te maken, eigenlijk. Tsunami heeft maar het is wel een beeld, een negatieve beeld, die ergens vandaan komt. Maar jij gebruikt het over iets heel lokaals en iets heel anders.
Yeah.
Maar toch is het gewoon een populaire quote van hem geworden.
Juist. Dus het is meer in beeld, beeldend taalgebruik en metaforen dan echt in
het kan in tekst, kan ook in beeld en foto's.
Zijn het Verdonk? Heb je daar nog een voorbeeld van? Van
ja, het was eigenlijk wel een poster die ik herinner, dat zij gewoon over een soort schipstoer zat.
Ja.
En die poster die kwam van de jaren 30, denk ik. Het is een hele bekende poster. Ik kan het nu niet echt uit mijn hoofd halen, maar het is wel bekend. Bekend verhaal.
Maar daar lachen we toch ook een beetje om dan, als we dat zien?
Ja, dat lach je om, maar er zijn mensen die het serieus nemen.
En dus werkt het?
Ja.
Ik vroeg het ook over naar het Koningshuis, omdat jullie natuurlijk ook met de koningin op de foto stonden.
Ja.
Bij de Prix de Rome. Dus ik dacht, dan heb je misschien van heel dichtbij wel ervaren hoe dat allemaal werkt. Was het een indrukwekkend moment?
Ja, nou, we waren wel onder de indruk, ja.
Hoe kan dat dan?
Zij is een leuk mens.
Oh, oké, puur op persoonlijk vlak.
Ja.
Of doet de status van een koningschap ook nog iets?
Nee, voor ons denk ik, het was niet echt het status van het koninkhuis. Wij vonden het heel echt bijzonder. Zij was erg aardig en erg geïnformeerd over het werk. Dus ik kwam ook met goede vragen. Dus dat vonden we eigenlijk bijzonder.
Ja, oké. Okay. Ja. Moest je niet altijd aan de filmpjes van Het Wereld Draait Door denken? Van Lucky TV?
Ik weet niet welke film.
Je weet niet welke. Oké, ga ik je daar ook over bijpraten. We gaan eerst luisteren naar onze vaste rubriek, want die hebben we elke week. Dat is De Regels via de Radio.
De Regels via de Radio. Radiowerk 6. Dit is een ervaringskunstwerk. Een kunstwerk dat bestaat door de ervaring die je krijgt door het te doen. Ik ga zo een tekst voorlezen die je later nodig hebt om het werk te realiseren. Er zijn een aantal mogelijkheden om de tekst te onthouden. 1. Onthoud de tekst. Die is vrij lang, dus dat is dan wel vrij knap. 2. Speel deze tekst later nog een keer af via bijvoorbeeld je telefoon. Of 3, schrijf de tekst even op. En dat is eigenlijk de leukste manier. Dus pak een pen en papier en daar gaan we. Het werk start vanaf het punt waar je nu bent. Laten we er even van uitgaan dat je thuis bent. Een andere locatie kan natuurlijk ook. Het is een route die je lopend of iets in die trant moet afleggen. Op avontuur. Ga de voordeur uit en sla linksaf. Loop rechtdoor en ga dan de derde straat links. Ga meteen de eerste straat rechts en dan weer de eerste straat links. Nu loop je weer een stukje rechtdoor en zodra je een rode auto ziet, sla je linksaf. Zijn er geen auto's of kom je er geen tegen, dan ga je de derde straat links. Ga in deze straat aan de linkerkant lopen. Kom je een hond tegen of iemand met een hond, ga dan aan de andere kant van de straat lopen. Ga de tweede straat rechts. Na de 11e lantaarnpaal of straatverlichting ga je de eerste straat links. Je bent nu lekker op weg. Tel alle mensen die je in deze straat tegenkomt. Nadat je 17 mensen hebt geteld, sla je linksaf. Loop aan de rechterkant van de straat en als je een hond tegenkomt, ga je weer aan de andere kant van de straat lopen. Begin te tellen. Dat kan hardop, maar dat mag ook in jezelf. Tel tot 99 en sla dan de eerste straat die je tegenkomt in. Als het een T-splitsing of doodlopende weg betreft, maak dan de kortste bocht. Loop je aan de linkerkant van de weg, ga je links. Loop je aan de rechterkant van de weg, dan ga je rechts. Sla 3 keer achter elkaar de eerste straat links af. Nu wandel je weer een beetje verder. Wissel na 50 stappen van kant van de weg en na nog 50 stappen blijf je even stilstaan en kijk je om je heen. Kijk ook naar boven, opzij en naar beneden. Als je denkt dat je alles gezien hebt, wandel je door en neem je de tweede straat rechts. In deze straat bel je aan op het eerste nummer dat je tegenkomt met een vijver in. Leg uit dat je op avontuur bent en vraag of de persoon iets te drinken voor je heeft. Als je daar geen zin in hebt, wat natuurlijk kan, dan doe je dat lekker niet en kijk je bij dat huis naar binnen. Daarna loop je weer langzaam terug naar je huis. Onderweg bedenk je hoe het was geweest als je wel aangebeld had. Wat je dan te drinken had gekregen. Hoe dat huis er van binnen uitzag. Wie je dan ontmoet zou kunnen hebben en waar je het dan over had gehad. Dit werk heet Avontuur. Veel plezier.
Ja, aan toe zijn.
Welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door Amsterdamse kunstenaars. Heb je meegedaan? Mail dan een foto van je werk naar heske@mrmotley.nl. En bewaar het werk ook goed, dan komt het nog in een tentoonstelling, mogelijkerwijs. Ik praat vanavond met Ralia Elsrakpi van het kunstduo Foundland. Waar ben je nu mee bezig? Want jullie zijn met een heel nieuw werk bezig.
Ja, we zijn altijd met een nieuw werk. Nee, we zijn sinds de afgelopen zomer met een onderzoek in de Verenigde Staten aan het doen. In het Smithsonian Institute, de archief. We hebben eigenlijk een hele bijzondere toestemming gekregen om bepaalde collectie te bekijken en ook een werk over te maken of een verhaal over te schrijven. Dus daar zijn we eigenlijk mee bezig.
Wat zit er in die collectie? Wat is
het is eigenlijk de enige collectie die vertelt over de Arab Americans. Eigenlijk alle mensen die uit, alle immigranten uit de Arabische wereld die naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd.
Oké. Okay.
Ja.
En is dat in een ver verleden of is dat tot op de dag van vandaag?
Eigenlijk, we zijn bezig met het tijd die eigenlijk van het vorige eeuw tot eind jaren 60 eigenlijk. Omdat dat was de moment een belangrijke mevrouw, die heet Alexia Naf, ze heeft besloten om het archief in elkaar te zetten. Ze heeft een heel mooi initiatief genomen. Ze heeft een auto gekocht en rondgereisd door de Verenigde Staten en afspraken gemaakt met alle die families. Gesprekken gevoerd, heel veel interviews en heel veel ook objecten en documenten verzameld. En ik denk dat het in de jaren 80 is aan de Smithsonian gegeven door de Naf-familie, eigenlijk de zoon en de dochter van Alexia Naf zelf.
En waarom is dat voor jullie interessant? Waarom graven jullie daarin?
Eigenlijk, we waren na ons bezoek naar Cairo, we waren echt bezig met het volgen van de vluchtelingen en van het mensen die displaced waren, gewoon van een plek naar een andere plek. Wat ze echt precies ervaren. En we kwamen we gingen ook in de zomer op residency in New York. En we kwamen op een hele bijzondere verhaal dat in Manhattan tot de jaren 40 er was een buurt die heet Little Syria. Mm-hmm. Waar eigenlijk veel Arabische immigranten hebben gewoond. En nu staat er niks van deze buurt. Het was echt een super grote buurt. En het is precies eigenlijk waar waar was ook de Ground Zero eigenlijk nu bestaat. Dus het is een heel, heel echt bijzondere en geladen plek.
Daar was een soort Little Italy, maar dan
Little Syria, ja.
Ja, Syrisch. Ja.
En eigenlijk Syrië in dat tijd was eigenlijk de Levant. Dus eigenlijk Libanon, Palestina, Syrië en Jordanië en ook Irak. Dus alle mensen die uit deze regio emigreren naar Amerika, dat was eigenlijk hun eerste stap. Dus ja, we waren natuurlijk heel erg geïnteresseerd van we willen weten, meer verhalen weten. En wij kwamen terecht bij deze collectie en wij hebben besloten om het gewoon een onderzoek over te doen. We willen weten wat eigenlijk, hoe eigenlijk op dat, hoe eigenlijk soort, wat is de contribution van deze immigranten eigenlijk naar de Amerikaanse samenleving. Wat hebben ze precies gedaan? We hebben eigenlijk fantastische verhalen ontdekt. We hebben ontdekt dat er waren eigenlijk de eerste Arabische kranten in het Arabisch en Engels. Dus eigenlijk bilingual kranten en magazines. Kunstmagazine die eigenlijk 100 jaar geleden begonnen. Dus het was eigenlijk een hele soort treasure. En voor mij als iemand die uit het Midden-Oosten kwam, ik wist er eigenlijk niks van. Ik vond het echt super jammer. En,
je wist niet dat het in Amerika was?
Maar ook de collectie is ook niet echt openbaar, omdat er is weinig interesse in. Dus
en jij kijkt daar natuurlijk nu naar met de link naar wat er nu gebeurt.
Ja, dat was eigenlijk ook onze ervaring in deze archief. Heeft ook, het was eigenlijk de aanleiding tot deze installatie die je nu in de Appel ziet. We hebben een brief gevonden van een vriend, eigenlijk die is gestuurd uit Palestina, eind jaren 30, begin jaren 40. En een vriend die vertelt aan zijn vriend in Amerika hoe eigenlijk de situatie is in Jeruzalem. En hoe het gaat met de Joden en hoe de conflict eigenlijk het begon toen gewoon te ontstaan.
Ja.
En hoe eigenlijk hoe mensen op dat moment dachten en de toekomst.
Wat haal je er dan uit? Wat leer je daar nu van? Van deze, onze huidige wereld?
Nou, onze conclusie was dat ze eigenlijk heel optimistisch waren. Ze dachten, een paar maanden en het conflict gaat weer opgelost worden. En dat laat me gewoon heel erg denken aan mijn ouders, nu in Cairo. Ze denken iedere keer, het is gewoon nog een paar maanden en we gaan terug. Ze wachten de moment van rust, van vrede.
Maar dat is best een harde conclusie, want dat zou je naïeve gedachten kunnen noemen, toch? Gebaseerd op wat je daar in dat archief vindt.
Dat ontdenk je als je gewoon eigenlijk in de geschiedenis kijkt. Ja. Dus als je gewoon een soort brief gaat lezen, dan denk je, en nu zit je in de toekomst, dan denk je, die mensen, ze wisten echt niks van.
En zeg je dat dan tegen je ouders? Bel je dan naar Cairo en zeg je, luister, blijf nog maar een tijdje?
Mijn ouders, met hun heb ik... Ik zeg, jullie gaan niet terug voordat het vrede is. Dan moeten jullie wachten. Maar ik kan ze niet zeggen, stop met hopen. Dat kan ik ze niet aandoen.
Dat kan je niet emotioneel? Of denk je, dat mag je mensen niet ontnemen, die hoop?
Ja, dat mag je niet ontnemen.
Terwijl je eigenlijk weet dat het misschien wel terecht zou zijn.
Ja, maar ik weet het ook niet zeker. Dus dat kun je ook niet... Waarom zou ik de hoop ontnemen? Het is heel belangrijk. De hoop is belangrijk om verder te gaan, maar het is geen garantie dat het goed gaat en het goed komt.
Ja, toch is dat eigenlijk in deze installatie in de Appel natuurlijk al een beetje het geval. Je noemt het scenario's for failed futures.
Ja.
Dus eigenlijk zeg je, die toekomstvisie van mijn vader, die is failed. Hij spreekt zich uit over dingen die zich niet gaan realiseren.
Hij maakt gewoon echt een goede punt, vind ik. Hij zegt... dat je in zijn mening als een scenario gaat mislukken, dat betekent niet dat het niet gaat gebeuren. Weet je, dingen gaan niet zo. Je kunt niet van tevoren zeggen, dat gaat mislukken, dus ga ik het niet doen. Nee, dingen gaan gebeuren en dan moet iets veranderen, zodat ze gewoon gaan verder.
Ja.
Maar zoals hij het nu ziet, als het zo blijft, dan gaan ze uiteindelijk mislukken. Maar het is een hele andere, het is een hele andere manier van kijken.
Snap
weet
ik.
Je?
Ja, snap ik. Gebaseerd op de research jullie nu doen, hè? Wat heb je dan voor boodschap aan aan ons als het gaat om migratie? Welke lessen trek je eruit aan bijvoorbeeld het Nederlandse volk, iedereen die nu aan het luisteren is?
Ik denk dat migranten hebben gewoon heel veel... om te geven. Ik ben zelf een migrant. Dus je moet gewoon ook kansen aan mensen geven. Je moet ze ook gelijk behandelen, vind ik. Dus je kunt niet... daar moet je gewoon eigenlijk... dat is de enige wat ik kan. Kijk, ik vind het wel gewoon heel moeilijk nu, de situatie. Natuurlijk, als je gewoon heel veel met heel veel vluchtelingen te maken heeft, dan heb je gewoon heel veel te regelen. En dan moet je gewoon ook heel veel misschien meebetalen en heel veel dingen. Maar ik denk dat het ook gewoon heel veel positieve dingen kan meebrengen.
En hoe kijk je dan naar de mensen die protesteren tegen zo'n asielzoekerscentrum en daar een rel schoppen? Snap je hun motivatie of is het, zijn ze volkomen absurd?
Nou, ik snap de angst, dat bestaat altijd. Ik snap hun angst en hun frustratie. Maar ik vind ook dat er zijn andere manieren om met jouw angst mee te gaan. Ik vind het wel een heel mooi verhaal dat een Nederlandse stel... Ik heb de verhaal op Facebook gelezen, een Nederlandse stel. Ze waren een beetje zat van alle die negativiteit eigenlijk over wat met vluchtelingen en wie zijn die mensen en... Zijn gewoon, dus hebben ze besloten om gewoon naar een soort asielzoekerscentrum te gaan en gewoon te gaan meelopen en helpen. Om dichterbij te komen. Omdat dat is de enige manier hoe je eigenlijk met jouw angst moet gaan. Je moet gewoon dichterbij komen en kijken of het eigenlijk moeite waard is om eigenlijk bang te zijn. Dus eigenlijk, het is verschrikkelijk. Om bang te zijn. Ik snap het heel goed. Maar misschien als je dichterbij komt, ontdek je dat je gewoon niet bang hoeft te zijn.
Dat is een hele heldere boodschap. Zit dat ook in jullie werk? Of is dat één aspect van het werk? Dus natuurlijk niet de hele boodschap, maar...
Niet echt, nee. Ik denk niet dat wij eigenlijk deze vlak... Kijk, in ons werk, we proberen altijd een nieuw perspectief... te geven op bepaalde dingen, maar ook een nieuw perspectief of een nieuwe positie te bieden voor de audience, om gewoon op een andere manier te gaan kijken naar dingen. Maar we zijn op dit moment niet bezig met het vluchtelingenverhaal, denk ik. In die zin van hoe zij eigenlijk hier...
Ja, niet op een politieke, directe manier.
Nee.
Maar natuurlijk wel als thema.
Ja.
Wat doorklinkt in het werk.
Ja.
Hoewel ik ook moet zeggen dat ik vond de tentoonstelling in de Appel ook een soort zakelijkheid hebben. Een afstand.
Mm-hmm.
Is dat niet moeilijk voor jou persoonlijk?
Om die afstand te nemen, ja. Bedoel je?
Zou je niet liever een soort van betoog willen houden?
Nee, het is wel bewust om die afstand te nemen.
En wordt het werk daar beter van? Of waarom is het bewust?
Ik denk dat het voor ons nodig is om die afstand te nemen. Kijk, de hele project was ook heel persoonlijk. Om te zitten een urenlang met mijn vader. We zitten gewoon echt met hem vragen te stellen. En dan natuurlijk waren ook hele emotionele momenten.
Mm-hmm.
Het is heel moeilijk. En dan ga je zich afvragen, ja, moet ik eigenlijk wel dat mijzelf aandoen? Eigenlijk? Yeah. En hem ook aandoen. De hele... maar het is wel... Het was ook een keus om eigenlijk ook het verhaal opnieuw te gaan herschrijven.
Mm-hmm.
En het essentie daarvan te presenteren. En de essentie was niet het verhaal van hem als een vluchteling van Syrië naar Cairo. Daar gaat het niet om. Het gaat over eigenlijk hoe hij omgaat met het... wij noemen het foggy situation. Dus
ja.
Hoe gaat hij om?
Met het construeren van een eigen verhaal.
Dat kan mijn vader zijn, dat kan iemand anders zijn. Het kan Syrië, het kan ook hier.
Ja, ik roep iedereen op om Verander de Appel te gaan. Dat kan nog tot 17 januari en daar kun je de tentoonstelling zien... die helaas niet de Prix de Rome heeft gepakt. Wat ons betreft is dat onterecht. Maar dat hebben we denk ik voldoende duidelijk gemaakt. Dankjewel, Rania. Dank voor je komst. Dit was Kunst is Lang. Wil je thuis meer zien van Foundland? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar het werk. En volgende week is hier te gast Aukje Dekker. Zij schildert, fotografeert en is oprichter van het kunstcollectief Eddie the Eagle Museum. Zij dreef zichzelf bijna tot waanzin.